kan technologie het verschil maken in de gezondheidszorg? Dat bespreek ik, Vivianne Bendermacher, in deze aflevering van De Verschilmakers. Als gezondheidseconoom en oprichter van Buurdokters weet Bob Verhagen als geen ander hoe de mens centraal blijft staan te midden van alle innovaties in de zorg. De Verschilmakers is een branded podcast in samenwerking met Odido Business. Benieuwd? Luister hem via de NRC Audio app of een van de andere podcastplatforms.
We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dankjewel.
Ha, Egbert hier. Het is zaterdag, dus even geen nieuwe NRC vandaag. Maar er is wel iets anders wat we je graag willen laten horen. Morgen begint het WK voetbal in Qatar. En in de aanloop daarnaartoe maakten mijn collega's Joris Kooijman en Gabrielle Adair de podcast De Coup van Qatar. Daarin onderzoeken zij de machtsgreep van de golfstaten in het voetbal. Hier hoor je alvast aflevering 1. En de rest van de afleveringen die kun je gewoon beluisteren in je podcast app.
Ladies and gentlemen, good afternoon.
Op 2 december 2010 is Zurich het centrum van de wereld.
It is an honor and a privilege.
De 5-sterrenhotels van de stad zijn volgeboekt met beroemdheden, zoals prinsen en prinsessen, staatshoofden, regeringsleiders en fotomodellen. Ze zijn naar Zwitserland gereisd om indruk te maken. Niet op elkaar, maar op een club van 24 mannen op leeftijd, het FIFA-bestuur.
In a few minutes from now, we will know which nations will host.
Hun leider Sepp Blatter is wereldwijd bekend.
But before we reach this point and to start the proceedings,
9 landen zijn in de race om gastheer te worden van de grootste show op aarde. Waaronder een outsider. Qatar. Veruit het kleinste land van allemaal. Een land dat zelfs nog nooit aan een WK heeft meegedaan. Het woestijnstaatje lijkt kansloos. Een inspecteur van de FIFA heeft Qatar kort daarvoor aangewezen als de slechtste kandidaat van allemaal. Het is er te heet, te onveilig. En bovendien heeft Qatar nauwelijks een voetbaltraditie. Laat staan stadions met plek voor tienduizenden fans. En toch oogt de emir van Qatar zelfverzekerd. Als hij plaatsneemt op een van de voorste rijen van het conferentiecentrum in Zurich. Voor hem zit Bill Clinton. Verderop in de zaal beroemdheden als Morgan Freeman en Prins William. Om 4 uur is het zover. Nerveus geroezemoes zingt door de zaal als Sepp Blatter het podium opstapt.
Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, fans of football around the world.
Zijn schedel glimt in het felle licht.
It is indeed a great day today.
Hij staat voor een groot blauw scherm, aan een wit spreekgestoelte met een laptop. En de gouden bokaal waar het allemaal om draait. De Wereldcup.
Candidates, Australia, Japan, Korea, Qatar, United States of America.
En dan geeft hij het verlossende antwoord.
The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
De voetbalwereld is met stomheid geslagen.
Het klopt niet.
Qatar stelt niets voor in het voetbal. Het land staat 112e op de FIFA-ranglijst. En voetballen in de woestijn is waanzin, toch?
Ik vind niet dat je met 40 graden kan voetballen. En ik ben wel degene die dat blijft zeggen, dat het belachelijk is. Want volgens mij gaat het altijd één om de spelers en het voetbal, het spelletje. En twee pas om al die andere dingen.
Maar door al die andere dingen is Qatar inmiddels uitgegroeid tot een van de machtigste landen in het mondiale voetbal. Op de voet gevolgd door buurlanden Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Hoe is dat mogelijk? In deze reeks duik ik, Joris Kooijman, in het subtiele machtsspel achter de populairste sport ter wereld. Een spel dat om veel meer gaat dan om voetbal en geld.
This game is more than kicking the ball. This game has a value.
Ik onderzoek de machtsgreep van de golfstaten in het voetbal. Wat willen die regimes bereiken? Wat moeten voetbalfans zoals ik ermee? En vooral, wie dragen de consequenties? Dit is de Coup van Qatar. Aflevering 1.
Hartelijk welkom vanuit het Parc des Princes in Parijs voor een topduel tussen Paris Saint-Germain en Manchester City.
De machtsgreep van de golfstaat is het duidelijk zichtbaar in het clubvoetbal.
Het is ook Qatar tegen Abu Dhabi.
Kijk een willekeurige wedstrijd in een topcompetitie. De kans is groot dat een van de teams het logo van luchtvaartmaatschappijen Emirates, Etihad of Qatar Airways op de borst heeft. Dat zijn staatsbedrijven uit de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. Belangrijker nog, enkele van de beste clubs ter wereld zijn tegenwoordig eigendom van de golfstaten.
Qatar. Pourquoi le Qatar? Eh bien parce qu'il s'agit de la nouvelle puissance.
In 2011 wordt Qatar de eigenaar van Paris Saint-Germain.
The Premier League has approved the takeover of Newcastle United by an investment group backed by the national wealth of Saudi Arabia.
Newcastle wordt in 2021, recent dus, overgenomen door Saoedi-Arabië.
But human rights groups have raised concerns. They say the new owners are not fit to control a club.
We just want the magic again and the happiness for the crowd and the supporters. They need it.
En datzelfde Saoedi-Arabië weet later een superster te strikken om toeristen te trekken.
Saudi Arabia's tourism agency has announced Lionel Messi as its brand ambassador.
En dan hebben we dus het WK 2022, de hoogmis van het mondiale voetbal. Dat vindt straks plaats in Qatar. Het is een WK dat zwaar onder vuur ligt vanwege mensenrechten schendingen en slechte arbeidsomstandigheden.
In a shocking revelation, reports suggest that more than 6,500 migrant workers from India, Pakistan, Nepal, Bangladesh and Sri Lanka have died in Qatar since it won the right to host the World Cup 10 years ago.
Maar toch gaat dat WK door. Wat moet ik als voetbalfan daarmee? Natuurlijk. Clubeigenaren met een omstreden reputatie zijn niets nieuws in het voetbal. En toch is er met de entree van investeerders uit de golfregio iets wezenlijks veranderd. Voor het eerst gaat het om overheden die zich rechtstreeks inkopen in de sport. Het gaat kortom om politiek. De toewijzing van het WK aan Qatar lijkt het logische startpunt voor dit verhaal. Alleen, dat is niet waar de opkomst van de golfstaten in het mondiale voetbal begint. De kiem daarvan wordt namelijk al 2 jaar eerder gelegd. Met de overname van Manchester City door een sheik uit Abu Dhabi. Net als ik heb besloten dat mijn zoektocht daar moet beginnen, wordt bekend dat diezelfde sheik van plan is een Nederlandse club in te lijven. En dus beland ik in eerste instantie niet in Manchester, maar in Brabant. Het is een vrijdagavond in het NAC-stadion in Breda. We staan in vak G achter het doel. Tussen de fanatieke fans. Niemand zit ook maar een seconde stil.
Dit is magisch, hoor. Wat er op het veld gebeurt, dat is één ding toch? Dat is bij heel veel clubs is dat vaak het belangrijkste. Zou het bij ons ook moeten zijn? Is het al jaren niet. Maar daardoor komt er heel veel kleur in zo'n gemeenschapje. En dat maakt het voor mij wel bijzonder.
Wij zijn altijd blij, er wordt altijd gezongen gedaan, terwijl het voetbal 9 van de 10 keer niet om aan te zien is. En dan, ik vind, ja, het is hier gewoon altijd leuk.
NAC is een kleine club, maar wel een met een grote achterban. En heel trouwe supporters.
Ik denk vaker aan NAC dan aan willekeurig welk ander onderwerp in mijn leven. En dat klinkt soms, denk ik, als ik dit zeg, dan dit is ergens heel sneu, maar dat is het niet.
Dit is Levien den Boer. Hij is al zijn hele leven fan van NAC Breda.
39 jaar, geboren en getogen Bredanaar. Ga sinds mijn 4e naar NAC. Nou ja, dan kan je uitrekenen hoe lang ik al naar het voetballen ga. Mijn vader zat vroeger in de gemeenteraad in Breda. En vanuit de gemeenteraad waren er wat stoelen beschikbaar. En mocht ik mee een keer met mijn vader. En ik denk dat de eerste club waar je naartoe gaat, is de club waar je uiteindelijk je hart aan verliest. En dat kan je niet kiezen. Ik werd meegenomen als mijn vader mee had genomen naar PSV of Feyenoord. Denk ik dat mijn leven een stuk eenvoudiger was geweest.
Door de week werkte hij in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag als communicatieadviseur. Maar bij thuiswedstrijden zit hij in het Radverlegstadion, de thuishaven van NAC Breda. Hij neemt podcasts op over zijn club, bouwde een actieve supporterswebsite en is een bekend gezicht binnen de fanatieke aanhang. Wat vindt hij zo mooi aan NAC?
Nou ja, NAC is een volksclub. Daar begint het mee. Het is een club die diep geworteld is in de stad Breda. Een club echt van de mensen. Zoals ik al zei, van sportieve successen moeten we het niet hebben. Het is voornamelijk een club die, denk ik, bestaat bij de gratie van de supporters. Van het feit dat de mensen zich heel druk om maken.
Nu maakt Levien zich nog drukker om zijn club dan normaal. Het is eind april en hij heeft net gehoord dat NAC misschien wordt overgenomen door de City Football Group. Dat is het bedrijf achter de Engelse topclub Manchester City.
Ik kreeg een appje met het nieuwsbericht zoals het op de NAC-website verschenen is. Dat er een akkoord bereikt was met Manchester City en dat de aandeelhouders voornemens waren om de club aan de City Football Group te verkopen.
En wat dacht je toen?
Je voelt je in eerste instantie enorm voorgelogen.
Voor de aandeelhouders van NAC is een verkoop aan City, zoals de club wordt genoemd, een prachtige oplossing. NAC verkeert in financiële problemen. De club speelt al jaren geen eredivisie meer. En de bestuurders, ze maken er een zootje van.
Ze hebben in die periode eigenlijk doorlopend ruzie gemaakt onderling. Ruzie gemaakt met de sports en objectief beschouwd eigenlijk hele debiele lompe beslissingen genomen. Verkeerde mensen aangesteld.
De City Football Group is bereid 7 miljoen euro voor NAC te betalen. En ze beloven flink te investeren in de club. Precies wat de fans willen horen, zou je denken.
Ja goed, ik heb een hardgrondige hekel aan verliezen. Als we vaker winnen dan we verliezen, ja, dan vind ik dat natuurlijk ook fijn.
En toch is Levien, net als veel van zijn medesupporters, fel tegen de overname door City. Het idee dat NAC een dochterbedrijf wordt binnen een groot concern staat hem vreselijk tegen.
Voor mij weegt heel zwaar dat je een zelfstandige entiteit blijft. Daar mag niet aan gemorreld worden wat mij betreft. Dat heeft ook, los van of het nu Manchester City wordt of een andere partij, geen van de partijen mag van NAC een onderdeel van een concern maken wat mij betreft.
Maar waarom eigenlijk niet? Als dat concern succes brengt, waarom is het dan een probleem?
Het feit dat je gevoel van gemeenschap aangetast wordt. Iets waar je bij hoort, waar je zelf invulling aan geeft, waar je zelf een positieve bijdrage aan levert. Wat dan verkocht wordt aan een organisatie die daar helemaal geen oog voor heeft. Die eigenlijk alleen maar oog heeft voor de financiële aspecten van die club. En natuurlijk, weet je, ik ben supporter van een betaald voetbalclub. Dus er zit per definitie een financiële component aan. Alleen dat betaalde aspect is niet de kern. Het is voor mij nogmaals het gevoel van gemeenschap, het gevoel van ergens een positieve bijdrage aan leveren, zelf ook een soort, ik noem het altijd, emotioneel eigenaarschap voelen. De club is primair voor mij en er zijn dan mensen die dat financieel mogelijk maken, maar de club is voor mij. En natuurlijk al die andere supporters.
Daarbij heeft Levien grote moeite met de manier waarop City met spelers omgaat. De City Football Group heeft de afgelopen jaren tal van kleinere clubs overgenomen. Zowel in Europa als daarbuiten. Het bedrijf laat jonge talenten ervaring opdoen bij kleinere clubs binnen het concern, zodat ze meer waard worden. Vervolgens kunnen ze worden verkocht. Of ze worden gestald bij een van de betere clubs van de City Football Group.
Dat is echt wat ik zeg, een jongen die van club naar club naar club naar club naar club naar club verhuisd werd. En als supporter heb ik daar ook moeite mee, want het is gewoon mensenhandel. Je koopt mensen met het doel ze meer geld waard maken. Een andere definitie van mensenhandel is er wat mij betreft niet. Geld genereren via de aan- en verkoop van spelers. Dat is het enige doel. Dat heeft niets met liefde voor de sport te maken. Dat heeft SEC met financiële belangen te maken.
Ten slotte is er nog een reden waarom Levien vindt dat City weg moet blijven uit Breda.
Nou ja, de City Football Group is eigendom van Sheikh Mansour. Een rijke oliesheikh uit het Midden-Oosten. Die dit als zijn precieze project opgetuigd heeft, ter meerdere eer en glorie van uiteindelijk zichzelf.
Sheikh Mansour is prominent lid van de koninklijke familie van Abu Dhabi, een van de Arabische Emiraten. Hij is ook vicepremier van het land.
Het zijn mensen die in principe niet superveel om gelijke rechten geven en op zijn minst onfrisse vrienden hebben.
Veel van Levien's medesupporters denken er hetzelfde over. Ze reizen zelfs naar Manchester om te protesteren tegen de overname. De overname zit in de laatste fase. Er is zelfs al een overeenkomst tussen de aandeelhouders en de City Football Group. De fans hebben hun laatste hoop gevestigd op een stichting. Stichting NOAD. Hier zitten 4 vertegenwoordigers in van NAC. Van onder andere de supporters. Zij beschermen de identiteit van de club. Zeggen zij nee, dan gaat de deal niet door. Maar wat als het wel doorgaat, vraag ik Levine.
Dan ga ik niet meer. Zo simpel is het. Dan ga ik niet meer. Ik ben een principieel mens. Op het moment dat ik dan de hele week door probeer een goed mens te zijn, maar me in het weekend laat entertainen door een partij die met fout geld door foute mensen mogelijk gemaakt wordt en waar mensenhandel een van de kernactiviteiten van de organisatie is, ja, dan zou ik mezelf niet recht in de spiegel aan kunnen kijken. Dus op het moment dat Manchester City de boel overneemt, dan ga ik gewoon niet meer.
Ik snap hoe Levine zich voelt. Ik werk op de sportredactie van NRC en ben dus professioneel met de sport bezig. Maar ik ben eerst en vooral voetballiefhebber. De sport waarmee ik ben opgegroeid. Net als veel van mijn collega's, zoals Enza van Steenbergen.
We hadden een pleintje achter ons huis en daar voetbalden we altijd. En ik dan in volledige PSV-tenue. Shirtje, broekje, sokken.
Veel te groot waarschijnlijk.
Ja, in het begin wel.
We hadden niet zoveel, hoewel we heel erg voor Ajax waren, was het niet zo dat we standaard in Ajax-tenues rondliepen. We mochten er ook niet in naar school bijvoorbeeld.
Dat mocht ik ook niet.
Vond ik vroeger verschrikkelijk, nu begrijp ik het iets beter. Maar mijn vader ging eens per jaar naar Rome. En dan kwam hij altijd terug met van die nep-shirtjes van Juventus of van Lazio Roma of AC Milan met Van Basten achterop natuurlijk. Dus dat is mijn, daar liep ik het liefst in rond als ik ging voetballen. En ook op jonge leeftijd al voor het eerst naar Ajax gegaan. Een wedstrijd in het Olympisch Stadion toen nog, Ajax-Feyenoord. Een van de eerste herinneringen die ik echt nog heb. Ik weet niet in hoeverre het vooral het verhaal is dat ik achteraf heb gehoord of de herinnering zelf. Maar het was er altijd, voetbal. Ja.
Ik ging alleen maar naar zwemles, omdat ik, als ik mijn A-diploma had, mocht ik op voetbal. Dat was de enige reden dat ik me naar zwemles liet, huilend naar zwemles liet rijden.
Enzo mocht vorig jaar voor de krant naar het EK.
In Budapest had Nederland zelf al een wedstrijd tegen Tsjechië. Er zaten 60.000 man op de tribune. En ja, dat is gewoon indrukwekkend, die sfeer en die gedeelde emotie.
Ja.
Dat komt dus ook omdat dat al van zo jongs af aan, dat we dat dus blijkbaar allebei hebben beleefd.
Ja, en de spanning die erbij komt kijken.
Ik heb samen met mijn vader dan 20 jaar seizoenkaart van PSV gehad. Nou ja, dan maak je bijna een heel leven samen door. Hè? Van de jongen van 8 die ik was toen we voor het eerst gingen tot de vader met een jonge zoon. Die ik was toen we voor het laatst gingen samen.
Ja, die clubliefde, dat is heel herkenbaar. En dat heeft natuurlijk iets heel moois. Hè? Vooral omdat je het deelt met je broer of met je moeder, met je vader. Omdat het iets is voor je gevoel dat bij jullie hoort, dat van jullie is. En die momenten van succes die je samen beleeft, die kunnen je dus heel diep raken. Maar ja, tegelijkertijd maakt dat je ook wel heel kwetsbaar, denk ik.
Ja.
Juist omdat die liefde zo onvoorwaardelijk is. En omdat je het gevoel hebt dat het in zekere zin een beetje van jou is.
Ja.
Maar die sport en die club is natuurlijk niet van jou uiteindelijk. Hè? Er zijn allerlei mensen, sponsors, eigenaren, die willen iets met die club. En die willen misschien ook wel iets van jou.
Ja, en ik ben dus benieuwd eigenlijk als je nou eens gaat kijken in Parijs, in Newcastle, in Qatar. Wat willen die landen nou precies? Willen ze wel iets van voetbalsupporters of is er een hoger doel?
Nou ja, als je zo onvoorwaardelijk om zo'n club geeft, dan is dat ook wel een risico dat je een beetje speelbal wordt, hè, van die belangen.
Ja.
Als liefhebbers houden we van die emotie. De bijna kinderlijke liefde voor een club. Als journalisten verdiepen we ons in de wereld achter die emoties van het voetbal. De belangen, het geld, de politiek. En hoe meer ik me in die wereld verdiep, hoe moeilijker ik het vind om nog op te gaan in het spelletje. Voor wat en vooral voor wie sta ik te juichen? En dat is precies waar Levine zich ook druk om maakt. Hij is kritisch over de City Football Group, maar ook over de eigenaar. Sheikh Mansour profileert zich graag als aimabele businessman. Hij heeft een jeugdige uitstraling met zijn tengere gestalte en brede lach. Maar hij is eerst en vooral een machtige sheik. En een van de belangrijkste politici uit de Verenigde Arabische Emiraten. En dat is een land met een dubieuze mensenrechtenreputatie. Met een beetje googlen kom ik er al snel achter waar die reputatie op is gebaseerd. Mensenrechtenorganisaties spreken van een snoeihard regime. Critici verdwijnen in de gevangenis. Gevangenen worden mishandeld. En sinds het uitbreken van de Arabische Lente in 2011, waarbij burgers in het Midden-Oosten in opstand komen tegen hun machthebbers, is de repressie nog grimmiger geworden. En in die periode wordt er een video naar buiten gelekt, die de koninklijke familie van Abu Dhabi zwaar in verlegenheid brengt.
This video, smuggled out of the UAE, tells a much different story about the royal family.
Op de video is te zien hoe de halfbroer van Sheikh Mansour, prins Isa bin Zayed Al Nahyan, een man in de woestijn te lijf gaat.
Just the first few seconds of the 45-minute tape are damning enough. And it gets worse.
Terwijl de man wordt vastgehouden door handlangers, krijgt hij zand in zijn mond gestopt.
The victim has his legs tied. As sand is shoved into the victim's mouth.
Hij wordt geslagen met een houten plank waar spijkers uitsteken. Geëlectrocuteerd en overreden door een SUV.
The sheikh points to a board with a nail protruding and then begins to beat him again and again. There are worse scenes so horrific we can't show them on television.
Wereldleiders reageren vol afschuw op de video. Maar verder gebeurt er niets. Prins Isa moet wel voor de rechtbank verschijnen, maar hij wordt niet veroordeeld. Volgens de rechter in Abu Dhabi is prins Isa niet toerekeningsvatbaar. Hij zou zijn volgestopt met verdovende middelen. Dit gebeurt allemaal vlak nadat Sheikh Mansour Manchester City heeft overgenomen. Een vertegenwoordiger van een regime met zo'n reputatie. Ik zou me daar als City-fan flink ongemakkelijk over voelen. Hoe kijken zij daarnaar? Ik reis af naar Engeland om het de fans zelf te vragen. In de pub The Waldorf in Manchester flikkeren meerdere televisieschermen. Fans van voetbalclub Manchester City spoelen hun gepaneerde vis weg met halve liters bier. En ze staren onafgebroken naar het scherm. Het is half mei, de voorlaatste speelronde van de Premier League. Als Liverpool vandaag punten verspeelt en City wint, is het kampioenschap binnen. De laatste jaren is dat bijna vanzelfsprekend geworden. Zo vanzelfsprekend dat je bijna zou vergeten dat City voor de komst van de Sheikh jarenlang onderaan bungelde. Soms zelfs degradeerde. Stanley Vegas grinnikt als hij denkt aan hoe slecht zijn club er toen voor stond.
And in what state was the football club when they took over?
When they took over? Well, I think history will tell you where we were. You know, Man City had been down to the third tier of English football.
Sheikh Mansour heeft minstens 1,5 miljard euro in de club gepompt. Inmiddels spelen de beste spelers ter wereld in Manchester. Dat is wat telt voor Vegas. Niet waar de eigenaar vandaan komt.
Well, I've got no problem with the fact that the owners are now from the Middle East. I don't know if that's what you mean, but no, I haven't got any problem with that at all. I'm a Man City fan, I love Man City, and what's happening with Man City at the moment, I'm loving it.
Sterker nog, de Sheikh heeft Vegas een voetbalherinnering gegeven om nooit meer te vergeten.
What's your dearest memory? City memory?
Aguero. It's got to be the Aguero moment. 93-20.
Ik herinner me dat moment ook nog. Het was ook magisch. De Argentijnse spits Aguero die in de allerlaatste minuut scoort en zo het kampioenschap binnenhaalt.
Everybody in the wheel must have heard Aguero.
En het was voor het eerst in decennia dat de club weer kampioen werd. Ten koste van de grote rivaal notabene, Manchester United. Hij zucht een beetje als ik hem vraag of de reputatie van Abu Dhabi op het gebied van mensenrechten hem stoort.
But Abu Dhabi en Dubai en dat, they're not as bad as Saudi Arabia, for instance.
Ergens begrijp ik Vegas ook wel. Eindelijk kan hij genieten van het succes van zijn club. Hij wil natuurlijk niet dat het in verband wordt gebracht met wat daar verderop in Abu Dhabi gebeurt. andere fans in de pub die middag vertellen me hetzelfde. Zo is er Ian Morris, een twintiger in zwarte skinny jeans die met zijn vriendin naar de wedstrijd komt kijken.
How do you feel about the ownership of Manchester City?
I think it's fantastic. My granddad grew up supporting him, so there's no way I could have ever supported anyone else. So yeah, generational City fan. So I can't really ever lose that love for City because of that.
Zelfs het feit dat de tickets voor wedstrijden extreem veel duurder zijn geworden, vergeeft hij de sheik.
We were here at a pub today watching it because tickets are expensive to go watch football now, and you know it's just the way it's going. I mean, but I, you know, I'll still come and watch them any chance and opportunity that I get. Yeah.
Ik vraag hem naar Sheikh Mansour. Heeft hij er moeite mee dat die zijn club heeft overgenomen?
In a way, yeah. Because obviously when you're growing, I mean, when Abu Dhabi took over City, I was only about 11 or 12 at the time. So, you just think, wow, your football club's being taken over. And you're not really self-aware of anything that happens outside of the game of football. But then as you get older, you see yourself get taken advantage of, whether it's from a boss or someone that you work with. And then you see that on a grander scale. Then you think, wow, actually, this is wrong. But, yeah.
Ian heeft dus wel het gevoel dat de eigenaren van City gebruik van hem maken, van fans zoals hij. Maar op welke manier dan?
Probably how they're perceived, possibly to the rest of the footballing community. I know that they have issues over that side of the world that are a bit controversial. So maybe doing something like that here, we maybe forget less about them sort of things.
Ian vermoedt dat Sheikh Mansour met City de aandacht wil afleiden van misstanden in zijn land. Doet dat inzicht iets met zijn liefde voor de club?
I mean, it's never going to make me stop loving City because that's something that I've grown up with.
Dus zelfs fans als Ian, die vraagtekens zetten bij de motieven van de clubeigenaren, zijn enthousiast over de komst van de Sheikh. En wat me ook opvalt als ik wat langer met de Manchester City fans spreek, ze zijn niet alleen enthousiast over het succes van hun club, maar ook over de Sheikh zelf. En wat hij doet voor de stad.
They just do a lot for the community as well as the football. They've built new houses, which you know an improvement upon what was there existing, and it really helps regenerate the area, but still keep it true to its roots as well.
Volgens de City fans doet de Sheikh veel voor de stad Manchester, met name rondom het stadion in het oosten van de stad. Als ik doorvraag, begrijp ik dat hij huizen bouwt en infrastructuur. Waarom? Dat een rijke sheik geïnteresseerd is in een voetbalclub, kan ik ergens wel begrijpen. Maar wat moet hij met vastgoed in een Noord-Engelse industriestad? Op zoek naar antwoorden ga ik kijken in New Islington. Dat is een wijk in het oosten van Manchester, niet ver van het stadion.
So we're just going to go into New Islington first, which was the first where the first wave of regeneration happened.
Ik krijg een rondleiding van Richard Golding. Hij is onderzoeker en verbonden aan het Urban Institute van de Universiteit van Sheffield. Aan de grote pakhuizen en oude fabriekshallen is goed te zien dat het vroeger een industriegebied was.
What were the industries about?
Cotton.
Cotton.
There was some coal mining, not far away as well, but this area was one of the big areas of cotton manufacture.
Hierin zijn allerlei moderne appartementen gebouwd. Hoog, vierkant en met veel glas.
Ja, dus we lopen nu langs ja, een enorm appartementencomplex dat er ook weer een beetje uitziet als een de zakenhotels waar we op dit moment ook in verblijven. Het is grijs. It's kind of a yeah, it's just a big apartment block basically.
En er wordt nog veel meer gebouwd, zie ik.
Even kijken, dat is dus een groot bakstenen oud gebouw, een voormalig ziekenhuis. This is a former hospital, right?
This is a former hospital. It closed in the late 1980s.
Ja, nu staat alleen de gevel nog overeind eigenlijk. There's only one kind of brick wall standing.
The facade is all that's left now.
Sinds de overname van de club heeft de Sheikh allerlei dure luxe appartementen laten bouwen. Het voorheen verpauperde deel van de stad.
Inside a lot of new developments in the mini do have things like a concierge service, gyms, cinemas, workspace.
Niet alleen hier in New Islington zet de Sheikh grote appartementencomplexen neer. Ook in de buurt ernaast ontwikkelt hij vastgoed.
And why do you think Abu Dhabi is so much interest in Manchester?
Partly it might just be another way to make some money, so A lot of policymakers in oil-producing states in the Middle East, you know, they're well aware that oil revenues aren't going to last forever. They're looking for ways to branch out.
En Manchester is blij met de rijke olie-sheiks, die bouwprojecten zoeken om hun geld op stuk te slaan. Tijdens de financiële crisis, ruim 10 jaar geleden, kwamen veel Britse steden in de problemen. Er was geen geld om te investeren in huisvesting. En dus kwam Sheikh Mansour als geroepen. De overname van Manchester City was zo het begin van een innige samenwerking tussen de Sheikh en het gemeentebestuur, legt Golding uit.
So they built up quite strong connections with the then leadership of Manchester City Council, particularly with the leader of the council, Richard Lees.
Al bij de overname sprak de Sheikh met de gemeente af dat hij zou investeren in het gebied direct rond het voetbalstadion. Een paar jaar later kreeg Mansour de kans samen een hele woonwijk te herontwikkelen. We schuilen op een bankje tegen de regen in deze wijk, New Islington, vlakbij het centrum. De appartementencomplexen waar we op uitkijken zijn gebouwd in opdracht van Manchester Life. Dat is een projectontwikkelaar die voor de helft in handen is van de gemeente. En voor de andere helft van de Abu Dhabi United Group. Eigenaar daarvan, Sheikh Mansour.
Yes, I think technically it might be 51% Abu Dhabi, 49% the council in some of the companies that they've set up, but they share directors on governing boards.
Het is alsof Rotterdam een joint venture aangaat met Abu Dhabi om een vervallen stadsdeel te renoveren. Golding is er niet blij mee. Hij vindt dat Manchester veel te makkelijk over schendingen van mensenrechten heen stapt. En er is nog iets dat hem niet bevalt aan de deal tussen de gemeente en Mansour. De woningen die ze bouwen zijn voor de meeste mensen onbetaalbaar.
The first phase of the development, there's been no affordable housing at all. And also, I think of the houses that they have built, 75% of it has been for private rent. And the remaining quarter for private sale.
And why is that a problem?
Because there is a significant lack of affordable housing in Manchester. It's got the worst levels of homelessness out of any city in the north of England.
Dus de gemeente sluit een deal met Abu Dhabi om de woningcrisis te lijf te gaan. En vervolgens bouwen ze alleen maar dure woningen. Is dat niet vreemd? En naar wie gaan de opbrengsten eigenlijk?
So where do the rents go?
The rents get paid into a mixture of companies that are registered in Britain and in Jersey, but the financial flows eventually all run to Jersey. So you can't track how much money is actually going in.
And the company that is located in Jersey is owned by the Abu Dhabi Investment Group.
Yes, that's correct.
Hoe de winst precies wordt verdeeld is dus niet na te gaan. Golding vermoedt dat vooral Sheikh Mansour profiteert, niet de gemeente. En hij is niet de enige die dat denkt. De Britse krant The Times omschrijft Manchester als een stad die zichzelf voor een prikkie verkocht aan Abu Dhabi. Maar wat zegt de gemeente hiervan? Zijn zij wel tevreden met de deal? Volgens Richard Golding is er één man aan wie ik mijn vraag zeker moet voorleggen. Sir Richard Lees.
Are you a Manchester City fan?
I am. Well, I've been a season ticket holder for over 20 years. In the bad days as well as the good days.
Hij is wat ze in Manchester de voorzitter van de gemeente noemen, een soort burgemeester. Lee stond aan de wieg van de deal die Manchester sloot met Sheikh Mansour. Volgens Lee mogen Mancunians in hun handen knijpen met de samenwerking.
Bearing in mind that the market in this country, never mind in this city, was very, very difficult and developing housing, any housing at all, was just not happening. So it took years to get to where we are now. This was not an easy thing to do. And frankly, if we'd not had a partner like ADUG, it would not have happened.
Volgens hem is Oost-Manchester enorm opgeknapt dankzij de Sheikh. Hij is het niet eens met onderzoeker Richard Golding dat de stad te weinig doet aan de woningnood.
The criticism that's come from some sources, I think, really doesn't look at the total picture of housing, not least because over the period of time we're talking about, compared to our neighbours, for example, Manchester has been building more affordable housing than anywhere else. It's just not enough.
En hoe zit het dan met de winst van de joint venture, die toch met gemeenschapsgeld is opgezet? Wie strijkt die op? Richard Lees wil er niets over zeggen.
Commercially confidential, yes.
Commercially confidential, yeah. Why is that?
because that's the nature of how commercial deals are done.
Meer krijg ik er niet uit. Maar wat ik hem nog wel wil vragen, is hoe je als gemeente zo innig kunt samenwerken met een regime dat mensenrechten niet serieus neemt. Hij vindt dat het niet zijn zaak is.
There is, I think, an element of lingering imperialism around this from the West, not just from this country, about telling other people how they should run their countries. And I don't think that's actually a way of changing anything anywhere, really.
Het doet me denken aan wat ik in de pub heb gehoord. Voor politici en voetbalfans in Manchester, die van City althans, is Sheikh Mansour een weldoener. Hij is een held. Hij is de man die van City misschien wel de beste club ter wereld heeft gemaakt. En hij heeft hele stadswijken van de verpaupering gered, vinden ze. Dat is wat telt. Repressie? Mensenrechten schendingen? Dat is allemaal ver weg. De Britse onderzoeker Golding is een uitzondering met zijn kritiek. En als we kijken naar Nederland. Wordt Mansour straks ook de held van Breda? Of krijgt NAC-supporter Levien zijn zin? Ruim een week nadat ik Levien heb gesproken, krijg ik een berichtje van hem. Ik ben een blij NAC-supporter, appt hij. Ik bel hem de dag erna op.
Goedemorgen jongens.
Hey Levien, vertel eens, wat is er gebeurd?
Nou ja, wat er natuurlijk gebeurd is dat gisteravond een beslissing genomen is om het voorstel van City af te keuren. Stichting Noord, cultuurbewakers die het gouden aandeel in handen hebben. Zij hebben aan hun toetsstenen getoetst en zijn tot de conclusie gekomen dat een verkoop aan City niet de juiste keuze voor de toekomst van de club is.
Oké, en hebben jullie het al samen gevierd? Of hoe gaat het in NAC-kringen?
Nou, ik moet zeggen dat ik gisteren stiekem toch wel een traantje weggepinkt heb. Ik merkte dat het me toch best wel veel deed de afgelopen periode. En die spanning kwam er gisteravond wel een beetje uit.
NAC blijft dus uit handen van de City Football Group. Tot grote opluchting van Levien en zijn medesupporters. De club wordt overgenomen door een collectief van lokale ondernemers. NAC blijft dus een Bredase club. Ik ben blij voor hem. En ook wel een beetje voor het voetbal zelf. Het is toch bijzonder dat een Europese club die in moeilijkheden verkeert, nee zegt tegen de verleiding van het grote geld. Zelfs als dat geld een omstreden herkomst heeft. In Manchester heb ik gezien hoe Sheikh Mansour de harten heeft veroverd van het publiek. Hij is de grote man in Manchester. Ook al heeft hij zich in al die jaren maar één keer laten zien in de stad. De overname van City heeft hem bovendien mooie vastgoeddeals opgeleverd. En misschien nog wel belangrijker, over mensenrechten heeft bijna niemand het meer. Dit is het verhaal van de eerste grote machtsgreep van een golfstaat in het voetbal. Een paar jaar later volgt nog een veel grotere coup. De toewijzing van het WK aan Qatar.
Thank you for giving Qatar a chance. And we will not let you down. You will be proud of us. You will be proud of the Middle East. And I promise you this.
Waarom wilde Qatar dit WK zo graag hebben?
Qatar zoekt veiligheid. Qatar is een extreem rijk land. Een parel letterlijk in de golf met zijn gasveld. Maar het is heel zwak. Het heeft maar 300.000 inwoners. Het bevindt zich tussen machtige buren. Iran aan de ene kant van de golf en Saoedi-Arabië aan de landgrens.
En hoe is Qatar een voetbalnatie geworden? Machtig genoeg om dit WK binnen te slepen.
Wij trainden allemaal jongetjes, zeg maar, van ouders die vanuit Egypte en andere landen, zeg maar, geïmmigreerd waren naar Qatar. En, ja, die Qatarische, zeg maar, jonge kinderen, ja, die hebben een hele andere mentaliteit en een insteek, omdat in principe alles voor hen gewoon verzorgd en gedaan wordt.
Luister volgende week naar aflevering 2 van De Coup van Qatar. Een podcast van NRC, gemaakt door mij, Joris Kooijman en Gabriella Adair. Montage door Jan-Paul de Bond. De muziek is van Darius Timmer. Eindredactie door Mirjam van Zuidam en Anne Moraal. En met veel dank aan Enza van Steenbergen.